Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen... je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Voordat we beginnen gaan we vragen om geld. We dachten dat het niet meer nodig was, want ene Jonathan uit Amerika doneerde opeens 50 euro per maand via Patreon.
Wie is deze heilige, dachten wij. Jonathan, jij saint. Dank. Duizendmaal dank.
Bleek een Amerikaan te zijn die hoopte op gratis pornografische content.
Maar ja, we staan wel in onze onderbroek op de foto.
We hebben dus nog steeds geld nodig.
Ga naar patreon.com/damhoney en doneer.
Of niet, zelf weten.
Dag aller lievelingsfeminist. Wat heerlijk dat je er weer bent. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Lydia.
En in deze 13e aflevering hebben wij Devika Partyman te gast. Zij is vrouwenrechtenactivist en oprichter van Stem op een Vrouw. Leuk dat je er bent, Devika.
Dankjewel.
Ja, super excited dat je er bent. We gaan het straks uitgebreid met je hebben over Stem op een Vrouw. We hebben heel veel vragen van luisteraars gekregen. En volgende week mogen we allemaal weer stemmen. Dus het is ook een belangrijk onderwerp om nu te bespreken. Maar eerst, Marilotte, het minst feministische wat je afgelopen week gedaan of gedacht hebt.
Ik heb een leuke, ik heb ook een hele toepasselijke. Even kijken, volgens mij was het vorige week zat ik met, of deze week, ik weet niet meer, zat ik met de huisgenoten aan tafel, waaronder Nidia dus. En toen hadden we het over straten die vernoemd zijn naar vrouwen en de naam Suze Groeneweg viel. Er bestaan namelijk Suze Groeneweg lanen en plantsoenen en straten en ik wist niet wie Suze Groeneweg was, dus ik zocht... haar op Wikipedia en ik zag haar foto en mijn eerste reactie was, nou, ze potige tante.
Ugh.
En dat is echt, het duurde ook even voordat ik wilde toegeven dat dat helemaal niet feministisch is. En het gekke is ook, we hebben in de kerstaflevering, in december hadden we het over Love Actually. En daar zegt het personage van Hugh Grant op een gegeven moment tegen het schilderij van Margaret Thatcher, Saucy Minx. En daar had ik heel veel commentaar op. En nu zeg ik dus,
was je zelf
potige tante. En ik, nou ja, goed. Anyway, ik leer. En ja, voor de mensen die haar niet kennen trouwens, Suze Groeneweg. Nou, als ik dan toch even een beetje doorheen kan gooien. Suze Groeneweg was het eerste en tot 1921 het enige vrouwelijke Tweede Kamerlid van Nederland. En zette zich enorm in voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nidia.
Ja, vorige week was het Internationale Vrouwendag, dus mijn hele Instagram feed was een en al boekpresentatie over feministisch boek, Women's March lopen, Internationale Vrouwendag praatje houden, een en al vrouw, vrouw, vrouw. Dus wij waren op de koffie vorige week bij Lieven om te praten over het podcastfestival waar we mogen staan, een kleine reclame oorzakenfestival. En ik spotte een R2-D2 in de hoek. En toen dacht ik, oh, die ga ik op mijn Instagram zetten. Want dan hebben die mannen ook weer eventjes iets om naar te kijken. Nou, had ik gedaan. En ik kreeg dus echt allemaal reacties van vrouwen. Eentje van een man.
En
ik denk wel 10 reacties van vrouwen. Allemaal van, oh my god, supercool. Waar is dit? Kan ik hem meenemen? Mag hij op kantoor? Ja.
Maar is dit, want ik wist serieus niet wat het was. Ik vroeg, is het de Star Wars beest?
Ja. Het is geen Star Wars beest.
Dus ik was weer de bevestiging.
Maar het
van
is
de...
wel Star Wars gerelateerd. Ja, Artenito doet het dus ook goed bij de vrouwtjes. Devika, heb jij iets niet feministisch gedaan?
Ja, ik doe best wel vaak niet feministische dingen, vrees ik. Ik had net zo'n vrouwenweek als jullie vorige week. Internationale Vrouwendag, Women's March. Heel druk sowieso met campagne voeren nu voor Stem op een Vrouw. En ik had 1 avond vrij vorige week. En toen heb ik 3 Disney-films gekeken.
En welke waren het? Waren het ook echt de traditionele...
Dat waren The Princess and the Frog.
Oh, Polka.
Die is wel heel leuk.
Ja, Pocahontas is echt een hele foute film.
Die is wel echt.
Die is echt fout.
Ja. En, die is ook al heel oud natuurlijk. Ja. Want de nieuwere generatie is beter.
Ja, ze, ja. Zelf praat ik Disney films ook voor mezelf goed. Dat het bedrijf inderdaad hun best doet om de nieuwe films beter te maken.
Maar ik neem aan dat dat ook een beetje vraag is van het publiek. Dat het inclusiever en meer empowerment voor vrouwen en zo is.
Dus de teams zijn nog steeds wel de tekenaars en zo. En de schrijvers nog steeds vrijwel alleen maar mannen bij Disney. Het zijn ook heel veel nog dezelfde mannen die 20 jaar geleden ook al films maakten. Maar ze gaan een soort van met de tijd mee.
Ja.
Ja.
En had je nog een derde?
Ja, die weet ik niet meer.
Oh ja,
nee, ik bedoel, het is allemaal ongeveer hetzelfde. Er is een prinses, uiteindelijk is ze samen met een man en dan
en
is
dan
iedereen
pas
gelukkig.
Gelukkig.
Ja.
Oké, tijd voor post.
We kregen een hele leuke vraag van Nina en ik zal hem even voorlezen. Lieve Marilotte en Nidia, insert heel veel lieve woorden. Dankjewel Nina. Ik noem mezelf graag een feminist en ga vaak ook het gesprek aan met onwetende mannen, maar ook vrouwen. Ik raak echt super geïnspireerd door wat jullie doen en wil heel graag ook meer betekenen voor de movement van het feminisme. Ik vind activisme echter lastig, want waar begin je en waar haal je de tijd vandaan? Bovendien ben ik toch wel bang voor reacties van mijn omgeving. Stom, I know, maar helaas toch de waarheid. Hebben jullie tips voor mij hoe ik meer actief kan zijn binnen het feminisme? Liefst Nina.
Ja, leuke vraag. Nina.
Heel leuk.
En zo fijn ook dat we Devika aan tafel hebben, die natuurlijk hier alles over kan vertellen. Hm. Een van de vragen dus uit de mail, waar haal je de tijd vandaan?
Ja.
Goeie vraag.
Zeker een
goeie
vraag.
Weet zelf niet.
Nou ja, voor mij is het, je begint gewoon. En door de jaren heen wordt het vaak steeds meer, omdat je er meer in thuis raakt en beter weet wat je kan doen. Maar toen ik begon, soort van met activisme, was het gewoon een, nou ja, ik ben begonnen eigenlijk met activist zijn bij Zwarte Piet is Racisme. Dat was in 2012 en ik heb me daar aangesloten doordat ik gewoon naar een soort van open dag ging. Een soort bijeenkomst die ze hadden georganiseerd om vrijwilligers te werven.
En kende je daar mensen of ging je daar gewoon maar heen? Oké.
Ja, ik was naar een expositie geweest van een kunstproject van hun en toen, daar hoorde ik dat ze die dag hadden. Dus daar ben ik toen naartoe gegaan en ik werkte toen in de festivals. Dus ik zei, nou, ik kan wel dingen organiseren, dus als jullie dat kunnen gebruiken, dan kan ik wel proberen me in te zetten.
Dus dit is al een goede tip. 1, gewoon naar zo'n evenement gaan. 2, de skills die je bezit, die je leuk vindt, aanbieden.
Ja, precies.
Ja.
En uiteindelijk heb ik die skills eigenlijk niet eens per se ingezet, maar stap je gewoon op een rollende trein met een clubje mensen. En ik denk dat de reden dat heel veel mensen nu twijfelen met hoe word ik activist, is dat ze alleen maar een soort van, misschien activisten zoals mij zien, die nu, 7 jaar later, een soort van succesvol zijn of zo.
Maar dat is het, je begint gewoon
maar
heel klein.
Maar dat is 7 jaar later,
ergens.
Je hoeft helemaal niet zichtbaar te zijn.
Ja.
Dus ik denk dat je dat los moet laten, dat het gelijk heel groot en aanwezig moet zijn. Want die eerste paar jaar, ben je vooral inderdaad nog frustrerende gesprekken aan het voeren met je ouders en je vrienden en je Facebook contacten, omdat je je opeens uitspreekt over iets wat ze niet leuk vinden. Dus ik zou me ook niet zo druk maken over die reacties. Het filtert zich vanzelf wel uit. Na 2 of 3 jaar ben je de meeste mensen die denken, wat ben jij nou aan het doen? Wel kwijt.
Ja.
Of je hebt ze overtuigd.
En je hebt nieuwe mensen gevonden als het goed is om hen te vervangen.
Precies dat ook. En het is, wij merkten het al meteen aan het begin eigenlijk. Op het moment dat we ons uit begonnen te spreken, dat we werden uitgenodigd voor allerlei evenementen ook. Dus dat je daar dan weer, of dat je opeens wordt gewezen op een of ander feministisch evenement.
Of op een platform, of op websites waar je echt moet gaan kijken.
Ja,
dus rol je er ook steeds meer in.
Ja, precies, het gaat meer automatisch. Ja.
En ik denk ook met waar haal je de tijd vandaan, kleine beetjes helpen ook. Dus inderdaad, als je naar Devika kijkt als voorbeeld, dat is next level activisme. Dat is super cool als dat lukt. Maar inderdaad, 7 jaar wel effort voordat je daar bent. Dus klein beginnen. En die kleine dingen waar je dan mee kan beginnen, zijn bijvoorbeeld al een petitie tekenen.
Ja, en dat heeft soms vet veel effect. Want ik wil heel eventjes refereren naar wat ik de vorige aflevering noemde. Dat was dat vruchtbaarheidsbehandelingen voor lesbische en alleenstaande vrouwen niet meer vergoed zouden worden door de zorgverzekering. Nou, heel het land stond te stijgeren en de petitie is 100.000 keer getekend. En inmiddels heeft minister Bruins wel gezegd dat in ieder geval voor dit jaar alles weer voor iedereen vergoed wordt. En ik denk het is een kwestie van in de gaten houden en gewoon daar bovenop zitten als volk.
Of dus zelfs een petitie starten, dat zou je ook nog kunnen doen. Is weer net een stapje verder, maar ook niet heel ingewikkeld volgens mij.
Nee.
Dan hoe we zelf met Damn Honey begonnen zijn, is door ons uit te spreken over het boek van Jamie Lee. En dat deden we gewoon op Instagram, door een simpele story te maken. Dus dat was ook heel
Ja, dat was in 1 seconde makkelijk bedacht en ja, aangekondigd en opeens liep dat. Dus ja, de hele kleine dingetjes doen het hem al. En wat ik ook merk, als jij gewoon iets ziet waar je boos om wordt op Instagram of Twitter en je zet daar een snappy comment onder, eventjes net ietsje grappiger of anders of scherper dan de rest van de boze reacties, dat zet ook al heel veel aan. Dat werkt.
Ja, dat klopt. Je kan jezelf gewoon heel zichtbaar maken.
Ja.
En ook, ik had bijvoorbeeld laatst iets met een collega van me was uit eten gegaan. In de Bijlmer Baaien zit nu een restaurant. En het personeel daar was alleen maar man. S'avonds is ze had daar gevraagd van, goh, hoe kan dat nou dat jullie met alleen mannen in de bediening zijn? En toen zeiden die jongens van, nou, dat komt doordat er geen straatverlichting is. Oh. Op weg naar dit restaurant. En ja, die vrouwen voelen zich niet veilig om s'avonds te werken. Nou, toen heb ik een gemeenteraadslid een mailtje gestuurd.
Ja,
van, hey,
ja, wat goed.
Hoorde ik laatst, kunnen jullie daar verlichting plaatsen? En die pakt het nu op. Weet je, het kan ook heel simpel zijn, maar gewoon even nadenken, oké, als dit mis is, wie kan ik dan mailen? Ja. Bijvoorbeeld politici zijn vaak veel benaderbaarder dan je denkt en bereid om wat te doen.
Wat een goed voorbeeld.
Dat is een heel goede tip, ja. En ook natuurlijk met kranten aanschrijven op het moment dat je rare dingen leest. En ik vind Ambrien ook nog een leuk voorbeeld met haar Instagram-account.
Ja, zeker. Ja.
@catcallsoff. En zij roept ook altijd weer andere mensen in Nederland op van, begin ook je account. Kijk, Amsterdam is teken.
Ja, maar elk Rotterdam andere dorp ook of stad kan je.
Maar
doen,
er zijn nog veel plekken waar je nog kan beginnen. En je kan ook denken vanuit je hobby. Dus bijvoorbeeld, misschien hou je van hardlopen, misschien hou je van lezen, misschien hou je van toneelspelen. En kan je dat combineren met activisme? Dus een activistische leesclub of met gelijkgestemden gaan hardlopen en het daarover hebben. Gewoon praten met elkaar. Dat is ook nog wel een idee.
En er zijn echt zoveel initiatieven. Ik was vanochtend bij bij het SPE, het Servicepunt Emancipatie. En daar stelden een paar organisaties die zich inzetten voor vrouwenemancipatie zich voor. Nou, dat gaat echt van dialogen aangaan tussen moeder en dochter of moeder en kind. Tot zelfverdediging, tot praten over seks. En dat is echt zo leuk, alle initiatieven die er zijn. Dus je kan je overal bij aansluiten.
Ja, zonder dat je per se zelf het op hoeft te zetten.
Ja.
Nou, meelopen met de mars natuurlijk. Women's March hebben we net meegedaan. Volgende week is de antiracisme mars in Amsterdam.
Ja,
vanaf de
23
Dam.
Maart. Ja.
23 maart kan je misschien nog, als je dit op tijd hoort, bij aansluiten. En een hele simpele tip voor de mensen met geld. Doneer geld.
Ja, zo, inderdaad.
Ja, het is simpel. Maar als je iets kan missen, daar hebben organisaties heel veel aan. Dus
ja,
die reacties van de omgeving inderdaad. Ja, dat komt wel goed.
Ja, dus even, het is voor iedereen even wennen. Voor jezelf en ook voor de rest.
En het kan ook echt vermoeiend zijn.
Ja.
En soms moet je het ook gewoon even laten. En eventjes niet
meer overal op ingaan.
Niet overal op opwinden. Dat is ook natuurlijk wel wat je een beetje moet leren. Wanneer je er wel en wanneer je er niet vol in gaat.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk kom je daar zelf ook wel uit. Want
ja,
je moet
dat
wel.
Denk ik ook. Dat is echt een kwestie van oefening.
Ja. Dus ik denk onze super tip is, begin gewoon.
Ja,
begin
gewoon proberen.
Ja. Hadden we ook nog een mail van Lara, helemaal uit België. Hoe leuk. Shout-out naar iedereen die buiten Nederland luistert. Dat is heel vet dat gewoon gebeurt. Ze kwam met de volgende vraag. Ik ben zo pas begonnen aan een boek over feminisme. De vrolijke feminist van Floris van den Berg. Hij stelt, ik geef toe op een best veroordelende manier, dat feministen geen feministen zijn indien ze geen veganisten zijn. Hij is van mening dat feministen tegen elke vorm van onderdrukking zijn en streven naar gelijkheid voor iedereen. En daarbij horen naar zijn mening ook de dieren. In de melk- en eierindustrie worden namelijk vrouwelijke dieren, kip, koe, uitgebuit omwille van hun geslachtsorganen. Feministen zouden een morele blinde vlek hebben, stelt hij, indien ze de onderdrukking en uitbuiting van die dieren, net zoals die er is voor de vrouwen, niet erkennen. Zelf ben ik veganist, maar ik heb nooit zo nagedacht over veganisme en feminisme. Denken jullie dat veganisme onderdeel zou moeten zijn of worden van feminisme? Of vinden jullie dat een streep te ver? Hoe denken jullie erover? Dankjewel, keep up the good work, Lara.
Dit staat me een beetje nogal heel erg
tegen.
Ja, ik kan hier niet zo veel mee. Als je dus gaat, want ik heb zijn boek een beetje door. Ik heb het niet gelezen, maar ik heb het dus doorgebladerd voor zover dat lukt op Google Books. En daar, hij stelt ook heel erg dat feminisme hand in hand gaat met veganisme, maar ook met atheïsme. En ik vind dat zo ver doorvoeren en daarmee dus ook zoveel mensen uitsluiten. Want volgens dit is waarom mensen denken feminisme veel te radicaal.
Ja.
En dat wil ik helemaal niet. Ik wil...
Eigenlijk geen enkele vorm van je moet dit, want anders ben je niet dit. Daar hou ik al, heb ik niet echt op.
Nee, dat stuit me enorm tegen de borst.
Natuurlijk, ik snap wel wat ze bedoelt met oké, gelijkheid voor iedereen. Neem het breder. En er zijn natuurlijk ook, je hebt ook klimaatfeminisme. Nou, klimaat houdt natuurlijk weer, hangt weer samen met veganisme. Want met klimaatveranderingen worden blijkbaar veel vrouwen ook uiteindelijk. Ik zit hier niet heel diep in.
Worden sneller het slachtoffer.
Die zijn sneller het slachtoffer.
In armere gebieden bijvoorbeeld wonen of sneller economisch.
Ze zijn kwetsbaarder.
Dus
wat dat er gaat, zou je het helemaal door kunnen voeren inderdaad. Van ik ben veganist ook omdat ik dus dat wil voorkomen dat dat gebeurt. En vrouwen daar uiteindelijk weer de klos van zijn.
Ja, maar waar eindigt het dan? Want dan, dit staat weer echt haaks op wat we net zeiden. Namelijk begin
kleine
gewoon.
Beetje helpen.
En dan is het van, je bent geen feminist als je niet dit en dit en dit en dit en de hele wereld redt. Nou ja, dan snap ik wel dat mensen er geen zin in hebben. Trouwens, als mens, gewoon als levend mens kan je het al niet goed doen. Want je verwoest de aarde.
Is
gewoon
ook zo.
Door te ademen en zo. Ja. En dan, ja, dan houdt, nou, sorry, maar dan ja,
het gaat het voor mij vooral het moeten. Het is een prima punt van, hey, inderdaad, dieren hebben ook rechten en daar zouden we ook wel eens meer over na moeten denken. Maar feminisme is geen geloof of zo.
Nee.
Er is geen feministische Bijbel of Koran die zegt, dit zijn de regels, als je je er niet aan houdt, ben je het
nee,
niet.
Nee, en dat dus... doet zij dus wel. En ik wil nog even één stukje vertellen uit zijn boek waardoor ik echt dacht van, nou, deze gast ga ik nooit meer serieus nemen. Hij zegt namelijk ergens, hij claimt dat een femininere wereld een wereld is die stiller en rustiger is. En dan neemt hij het voorbeeld van quad crash compilation video's. En dan zegt hij, dat zijn van die mannetjes die op quads rijden.
Oh, dear God.
En wat dan heel erg misgaat. En dan zegt hij dus, in die video's zie ik alleen maar jongens. Dat komt omdat alleen maar mannen met grote jongens speelgoed stunten met een motor erin. En dan zegt hij wel van, je zou kunnen zeggen dat het een vorm van emancipatie is wanneer vrouwen ook dit soort activiteiten ondernemen. Maar dat is niet het soort van emancipatie dat ik voor ogen heb. Dat zegt hij. Want emancipatie op zichzelf is niet goed. Het moet gaan om een vorm van goede emancipatie. Dus hij gaat ons vertellen,
wat
een vrouw, je moet je rustig gedragen.
Ja.
Je moet stil gedragen.
Blijkbaar.
Ja, nou, ik vind dat staat me ook al zo ontzettend tegen. Dat het gewoon, Floris. Nee, als ik op een quad wil rijden en daarmee heel irritante schade wil veroorzaken aan omstanders en bomen, is dat aan mij en niet aan jou om te kiezen dat ik dat niet mag doen als vrouw. Dag. Oké. Ik hoop dat dit een soort antwoord is.
Lara?
Ja. Oké.
We moeten het even hebben over vrouwen in de politiek. Of eigenlijk meer. Vrouwen in de politiek en hoe je dat voor elkaar krijgt. Aanstaande woensdag 20 maart zijn er weer verkiezingen en dit keer is dat voor de Provinciale Staten. En de leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer, als ik het goed heb. Dus belangrijk.
Vet belangrijk.
En vergeet de waterschappen niet, hè?
Ja, de waterschappen.
Ja, ik sla dat dus altijd over. Ooit
zei best belangrijk, want zonder waterschappen stromen we onder.
Ja, precies. Maar dit, alle twee deze dingen zijn dus bij mij allebei. Ik ga gewoon eerlijk zijn dat je denkt, ja, ik moet stemmen, maar ik weet het. En dan zeg jij van leden van de Eerste Kamer en dan denk ik, oeh, vet belangrijk.
Ja, okay, dit is ook de reden waarom ik de Eerste Kamer noem. Omdat ik dacht, nou, dan spoor ik de mensen
dat
wel aan.
Dat is belangrijk, ja. Maar anyway, daarom hebben we dus Demica Partiman te gast om het over dit onderwerp te praten. Je hebt vorige maand de Ribius Pelletier-penning gewonnen. Een prijs die wordt uitgereikt aan een vrouw die iets heeft gedaan voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Gefeliciteerd.
Dankjewel. Ja,
dat
is heel leuk.
Moet wel een hele mooie eer.
Ja, je was ook overal te zien.
We zagen je overal.
Ouders en zo.
Oh, cool.
Ja, heel erg leuk.
Ja. Ja, nou laten we beginnen met de vraag.
Vrouw.
Ja, stem op een vrouw. Kan je kort uitleggen, wat is stem op een vrouw?
Zeker. Stem op een vrouw bestaat nu 2 jaar. We zijn een kleine stichting van vrijwilligers die zich inzetten voor meer vrouwen in de politiek. Dat doen we als eerste en de meest zichtbare door eigenlijk kiezers op te roepen van, joh, wist je dat er heel weinig vrouwen in de politiek zaten? Jouw stem kan er wat aan doen. Namelijk door op vrouwen te stemmen die lager op de lijst staan. Heel veel mensen stemmen al op vrouwen in Nederland, maar vaak die hoogste vrouw.
Ja, die eerste.
En omdat
zij
zo hoog staat, precies. En omdat de lijsttrekker heel veel stemmen krijgt, die vaak ook weer een beetje doorgepasseerd worden, komt die tweede vrouw daar eigenlijk altijd wel in. Of die eerste vrouw, zeg maar. Dus als mensen wat lager stemmen, dan helpen ze een kandidaat die echt die stemmen nog nodig heeft. En zo fix je hopelijk een beetje de ongelijkheid op de lijst.
Ja.
Dus je speelt met het systeem.
Ja, je hackt eigenlijk de kieslijst. Dat is wat je doet. Want partijen maken nog steeds kandidatenlijsten met ongeveer 70% mannen. Soms zelfs meer mannen dan dat. En Als zij het niet
dat is het gemiddelde, dan, hè, maar... toch? 70% man is een beetje het gemiddelde.
Ja, ja, klopt.
Ja, ja, ik ja het is best bedroevend. Ja. Ja.
voor de waterschap is het nog lager. 23% vrouw.
Oh, ja. Ja. En ik zag ook dat dan de beste partijen, die zitten dan... dat is de Partij voor de Dieren, geloof ik?
Ja, die zit dan een beetje zo scoort inderdaad 60. Vaak redelijk. Ja.
6% zelfs vrouwen.
Is het dan een soort van hoe linkser, hoe meer vrouwen?
Je zou het, tenminste, je zou het denken. Statement. Je zou dat je zou kunnen zeggen, maar is niet altijd zo. Nee, bijvoorbeeld D66 wil het af en toe ook nog wel eens aardig doen. Het hangt ook heel erg, nu zijn het natuurlijk regionale en lokale partijen. En dan is het zo wisselend.
Ja.
Ja, dus het is echt, het hangt ook van de provincie af en zo. Er is geen pijl op te trekken. Mm. Je kan wel zeggen dat hoe christelijker, hoe slechter.
Oh ja, ja. SGP.
Ja.
Nul vrouwen, toch?
Ja.
Ja, oké. Okay.
Maar... hoe kwam je op dit idee om hiermee te beginnen?
Ik was in 2016 in december op vakantie in Suriname. Waar mijn vaders familie vandaan komt. En daar in een museum zag ik een flyer van een Surinaamse vrouwenorganisatie. Het Vrouwenparlement Forum. Die flyer kwam uit 1996 en er stond op: stem op een vrouw. Met een korte tekst over de verkiezingen toen in 1996 in Suriname.
Dus dat was 20 jaar
daarvoor. 20 jaar daarvoor, ja. Inderdaad, van goh, vrouwen vormen de helft van de bevolking, maar het zie je niet terug in het parlement. Stem op een vrouw. Nou, ik heb daar toen een foto van gemaakt en het bleef een beetje in mijn hoofd hangen. Dus in Nederland dacht ik, nou, misschien maar eens kijken of iemand daar ook iets mee wil doen. En wat vriendinnen geappt en collega's aangesproken. En ja, voordat ik het wist, was er eigenlijk een groep mensen die zei, die ik wel en niet kende, ja, wij willen best wel helpen, goed idee. En toen zijn we eigenlijk richting de Tweede Kamerverkiezingen, die 3 maanden daarna waren, gewoon maar een website gaan bouwen en teksten gaan schrijven. En het klinkt nu heel gewoon. Ik bedoel, we hebben hartstikke hard gewerkt toen en er heel erg veel over gebrainstormd en gepraat. En 20.000 keer de huisstijl bekritiseerd die de ontwerper had gemaakt. En
maar uiteindelijk nog steeds gewoon begonnen.
Gewoon begonnen. En ja, een beetje buiten werktijden, 's avonds meeten en zo.
En het ging echt in no time.
Het was echt bizar.
NOS, geloof ik.
Ja, de website stond echt een uur online. En toen hadden we een persbericht wel uitgestuurd. En inderdaad, toen belde de NOS. En als de NOS het oppikt, dan
ben je er.
Precies, ja, dan ben je gewoon klaar. Dus voordat je het wist, stonden we overal. En stemden er uiteindelijk dus heel veel mensen op vrouwen lager op de lijst.
Maar, nou komt zeg maar de vraag.
Ja.
Waarom is het dan zo belangrijk dat er meer vrouwen in de politiek zitten of meer vrouwen ons vertegenwoordigen?
Er is een soort heel saai antwoord. En dat is, de politiek hoort gewoon een representatie van het volk te zijn. Het is heel droog, maar ik vind dat wel echt waar. Dat is waar het voor is. Dat is het nu gewoon niet. Op heel veel meer gebieden dan man-vrouw, maar zeker ook niet op man-vrouw. En daarnaast is het ook gewoon voor mij persoonlijk, dat je, ja, als je nu naar de politiek kijkt, ik heb niet het gevoel dat zij echt weten wat er met mij speelt. Sommige politici misschien wel, maar heel veel niet. En dat vind ik gewoon best wel een probleem. Ja, zo simpel is het. Ja. Ik heb het gevoel dat we als maatschappij best wel ingewikkelde jaren aan het beleven zijn. Met intense discussies over Zwarte Piet, maar ook over islamofobie. En nou ja, heftige onderwerpen. En in de politiek zitten bijvoorbeeld nu in de Tweede Kamer geen zwarte mensen. Heel weinig mensen met een islamitische achtergrond. Dan kan je dat soort gesprekken in de politiek niet goed met elkaar voeren, waardoor we er volgens mij in de samenleving de hele tijd ruzie over hebben. Ja, Dus ik maak me een beetje... Ik denk dat wij met z'n allen minder hoeven uit te vechten als de politici het voor ons zouden doen, om het maar even zo te zeggen.
Ja, dus er moet een meer realistische afspiegeling zijn van onze maatschappij.
Ja, dan kijk je gewoon met een veel bredere, een betere blik, denk ik, naar allerlei issues.
Zijn er voorbeelden van landen waar ze dit op een goede manier al doen, zover je weet?
Qua man-vrouw verhouding zijn er eigenlijk heel veel landen die het, die het beter doen. Hier in Europa, in Scandinavië bijvoorbeeld, bijna alle landen daar. En ook in Afrika zijn er best een aantal landen. Maar er zijn in heel de wereld echt tientallen landen die al wel een vrouwelijke premier, minister, weet ik het wat, hebben gehad.
Ja.
En wij bijvoorbeeld nog niet. Ja, heel veel landen doen het eigenlijk beter.
Ja, het idee van, Nederland, je bent toch altijd zo vooruitstrevend. Dat is echt zo lang achterhaald. Niet meer. Ja.
Dat houdt eigenlijk volgens mij de verandering tegen. Dat iedereen
dat
weet
dat
we er al zijn.
Ja. Ja. Wat zijn over het algemeen de reacties dan die je hierop krijgt? Zeggen mensen ook van, we zijn er toch al. Wat is nou precies het probleem? Of zijn cijfers voldoende om mensen aan de gang te krijgen?
Voor sommige mensen werken cijfers. Maar wat voor heel veel mensen, wat ik wel grappig vind, is dat heel veel mensen zeggen, oh, dat deed ik eigenlijk al heel lang. Dat heel veel Nederlanders van hun opa's en oma's en ouders en broers en zussen meekrijgen. Je mag stemmen op wie je wil, maar stem wel altijd op een vrouw.
Ja.
Dus eigenlijk
maar
is dat gedachte.
Maar dan stemmen ze dus vaak op die eerste vrouw,
ja. Die hoogste. Dus, ja. Ja, eigenlijk is het wat we doen helemaal niet zo revolutionair voor heel veel Nederlanders. En als we dan wel kritiek krijgen of vragen, dan is het vaak eerder van, goh, zou het niet om kwaliteit moeten gaan, ja, en niet om geslacht.
Daar kregen we namelijk ook heel veel vragen.
Precies.
We hebben, de vragen stroomden binnen en de tendens van de meeste was, maar je stemt toch op de beste en je stemt niet op een vrouw. En wat als de man nou beter is, een betere kandidaat? Ik lees er gewoon even eentje voor.
Ja.
Even zien.
Ja, ik heb er hier één. Okay, hoewel ik helemaal voor meer vrouwen in de politiek ben, denk ik ook, is het niet nog meer geëmancipeerd om te stemmen op degene die jouw ideeën het best vertegenwoordigt, ongeacht gender. Ik ben heel benieuwd hoe DWK hierin staat. Was een vraag van Anne.
Dankjewel, Anne.
Ja.
Ja, hele goede vraag. Kijk, weet je wat het is? Allereerst geloof ik niet in de beste in de politiek. Het hele idee van onze politiek is dat er heel veel mensen samenwerken die compromissen sluiten met verschillende expertises. Dus ja, er is niet één beste politicus of politica. Er zijn er heel veel die als het goed is elkaar aanvullen. Dat ten eerste. En ten tweede, ik moet de eerste persoon nog ontmoeten die alle kandidaten kent die verkiesbaar zijn voor de provinciale staten of waterschappen. Dus als je ze allemaal kent en dan de beste weet, stem dan vooral op die. Ja. Als je ze niet allemaal kent en je nog moet verdiepen, ga dan even kijken of er een goede vrouw tussen zit. Want dan kan je en op iemand stemmen die je goed en geschikt vindt en kwalitatief en weet ik het wat. En help je gewoon de man-vrouw verhouding vooruit.
Ja. Dit is trouwens ook een heel goede als je, want we kregen ook de vraag, hoe ga je om met dat soort argumenten als, maar ik wil gewoon op de beste stemmen.
Ja, zeker ik doen. Maar zoek dan een goede vrouw.
Maar ik heb dus nog nooit, als ik dat argument kreeg, gezegd, maar wie is dan de beste en weet jij dan wie de beste is en is dat dan inderdaad een man? Want volgens mij, ik heb die vraag nog nooit teruggesteld. Ik denk altijd, dat is natuurlijk.
En mensen denken vaak aan de lijsttrekker als je het hebt over de beste, terwijl dat is waarschijnlijk de beste woordvoerder of de beste TV-debator of weet ik het wat. Dat is niet per se degene die het meest weet over onderwijs, of het meest weet over milieu, of het meest weet over verkeersmaatregelen.
Ja.
Dus het hangt ook heel erg van jezelf af. Ik vind hele andere dingen belangrijk en kom uit een andere achtergrond, culturele veld gewerkt. Dus ik kijk vaak naar iemand die daarin betrokken is, weet je wel. Dus dan.
Ja, en daarbij, ik zou wel willen zeggen, als ik persoonlijk gerepresenteerd wil worden, dan is het een vrouw die de beste is. Dat wil ik eigenlijk best wel zeggen.
Ja, snap ik.
In ieder geval is het een vrouw die je
begrijpt. Of in ieder geval moeten
begrijpt.
Er vrouwen zijn inderdaad die mijn wereld snappen. En die kunnen denken vanuit de perspectieven waar ik ook uit denk.
Ja,
het is toch niet raar dat ik dat dan het beste vind?
Dit doet me ook wel denken aan een filmpje wat ik vanmiddag zag van Alexandria Ocasio-Cortez. En zij geeft in dat filmpje geeft zij advies aan meisjes van kleur. Die zeggen, als ik de politiek in wil, hoe pak ik dat aan? En ja, zij spreekt eigenlijk precies uit wat het probleem is ook. Want zij zegt dat systeem wat er nu is, dat is voor witte mannen.
Hmm.
The advice that I give is stop trying to navigate systems of power and start building your own power. When you're a woman of color, there are just so many things about you that is just like non-conforming, you know? We're taught to like put our hair back and be small and articulate in a certain way and essentially try to do an impression of power, which has really our subconscious signals to try to act like white men. So stop trying to navigate those systems because they weren't built for you and we need to build our own systems.
Dramatisch muziekje erachteraan.
Heel dramatisch.
Lekker kippenvel. Ja. Maar dat is het, want het is, zij promoot hier representatie, maar ook ga dus zelf het politiek in en probeer je niet te conformeren aan de systemen die er al zijn, maar breek het. En dat kan natuurlijk, natuurlijk echt alleen maar als je en als wij als de peoples op vrouwen stemmen en als de vrouwen ook de politiek ingaan.
Ja, en je zou ook nog kunnen zeggen, al die tijd dat de mannen het dan hier probeerden, ging het dan fantastisch?
Kan
niet
je,
altijd.
Ja,
dus
kan je zeggen.
Time for a change. We hadden ook nog vragen van Rianne. Weet jij, stemmen er meer vrouwen dan mannen? Zijn daar ook cijfers over bekend?
Nee, alleen er zijn geen cijfers over bekend, omdat het in Nederland door de privacywet verboden is om bij te houden precies hoe of wat. Maar er worden altijd wel achteraf soort van, hoe noem je dat?
Polls of zo. Of
ja,
peilingen.
Dat zijn van die woorden.
Heeft u gestemd en dan precies, mag je wel aangeven.
Dat soort dingen. Ja. Maar volgens mij trekt dat redelijk gelijk op.
Oké, ja. En dan vraagt ze ook, komt er een dag met meer vrouwen dan mannen in de kamer?
Vast wel. Ja. Ik denk niet per se een dag met veel meer vrouwen dan mannen. Ik bedoel, wie weet, kan niet honderden jaren in de toekomst kijken. Maar ja, natuurlijk. Tuurlijk komt die er. Ja.
Met redelijke snel. Of redelijk, denk je dat? Of
we gaan het proberen.
Want jullie zijn ermee bezig om vrouwen te ondersteunen.
Klopt.
Hierin. Kan je daar iets meer over vertellen?
Zeker, ja. Eigenlijk, we zijn dus begonnen met die stemcampagnes. En merkten toen al heel snel van, dit is eigenlijk je hoe zeg je dat? Je probeert invloed te hebben op een zo'n allerlaatste moment. Weet je, de kandidatenlijst is al gemaakt, de partij heeft alles al gedaan. En het enige wat je nog kan doen is eigenlijk proberen te fixen wat zij verkeerd hebben gedaan. En dus eigenlijk haak je veel te laat aan in het proces. Want inderdaad, er zijn ook issues zoals te weinig vrouwen stellen zich verkiesbaar. Vrouwelijke kandidaten zijn niet zichtbaar. Dus dat soort dingen proberen we nu ook meer op te lossen. Dus we zijn bijvoorbeeld trainingsdagen gestart voor vrouwelijke kandidaten. Zodat zij bij ons gewoon kennis kunnen opdoen over campagne voeren, debatteren, mediatraining. Zodat ze zich daarna eigenlijk zelfverzekerder voelen om gewoon wel zichzelf zichtbaar te maken. En dat helpt best wel. En ze leren elkaar ook kennen. Want bij partijen leer je vaak alleen maar partijgenoten kennen. Terwijl om zo'n cultuur te veranderen moet je ook binnen partijen allianties weten te smeden. En eventjes naar iemand kunnen kijken en met je ogen rollen als de mannen weer vervelend doen. Weet je wel, het gaat ook over sisterhood, om het maar even feministisch te zeggen. De trainingsdagen. En daarnaast willen we heel graag in de toekomst eigenlijk nog veel meer gaan focussen op dat werven. Want kandidaten of partijen blijven maar zeggen, we kunnen ze niet vinden. En ze willen niet. De vrouwen trekken zich sneller terug. Vrouwen stoppen ook eerder met een politieke carrière. Dat klopt ook. En wat we graag willen doen is gewoon eigenlijk een soort huishoudbeursachtige evenementen gaan organiseren, maar dan over politiek.
Ja.
Gewoon supergroot, niet partijafhankelijk, maar waar je gewoon naartoe kan, inspiratie kan opdoen van vrouwelijke politici, kan leren wat het nou eigenlijk is, waar je gratis lid kan worden van politieke partijen, want het kost geld. Ik vind dat vrouwen daar gratis lid van moeten kunnen worden. En waar je ook kan leren wat je nog meer kan doen, hè? Want het hoeft niet allemaal natuurlijk in de Tweede Kamer te zitten. We kunnen ook bijvoorbeeld in kandidatencommissies gaan zitten, zodat je invloed hebt op wie die kandidaten nou worden. Of in
had
een...
ik geen idee van wat je nu zegt.
Nee.
Dan ga ik naar de website van een partij en dan zou ik dat ergens tegen moeten komen.
Ja, okay. In principe als je lid bent, krijg je gewoon nieuwsbrieven van je politieke partij. En vaak ook van de wijk of de dorp of de stad waar je woont. Je hebt ook weer vaak een lokale afdeling. Ik zit nu bijvoorbeeld in Amsterdam-Oost in een kandidatencommissie van het bestuur van een partij. Ik ben lid van meerdere politieke partijen overigens. Kan ook gewoon.
Ja, want we kregen ook de vraag.
Oh, dat wist ik. Ik had toch altijd je moet kiezen.
Nee. We kregen ook de vraag op wie ga je stemmen. Ik weet niet of je hem wil beantwoorden. Titia stuurde deze vraag.
Ja, daar wil ik best antwoord op geven. Ik ga voor de waterschappen, ben ik er nog niet uit. Ik stem in Amstel, Gooi en Vecht. Er is een hele mooie kieswijzer voor gemaakt. Nou ja, die heb ik gedaan. Daar komen een aantal partijen uit. Dus ik ga me nog even inlezen. En voor de Provinciale Staten stem ik op NIDA Noord-Holland. Een van de lijsttrekkers van NIDA Noord-Holland, Elsa van der Loo, was ook op een van onze trainingsdagen. En ik was best wel van haar onder de indruk. En ik volg haar sindsdien. Ik volg heel veel vrouwelijke politici hoor. Maar ik vind haar heel tof. Ik heb een verkiezingsprogramma gelezen. Kan me er heel erg in vinden. En daarnaast, zeker met de afgelopen weken met islamofoob geweld, vind ik het heel belangrijk dat ook de moslima een grotere stem krijgt in de politiek. En dat we daaraan gaan wennen dat zij ook gewoon hier in Nederland meedoen en hier horen.
Ja.
Dus deels ideologisch. En dus Elsa.
Duidelijk.
Ja.
Ben je altijd al zoveel met politiek bezig geweest? Want je kan nu heel veel over al deze dingen uitleggen. Ik weet niks.
Nee, ik ben er echt totaal niet. Ik was er helemaal niet mee bezig voor Stem op een Vrouw. Eigenlijk alleen maar met er tegenaan schoppen, maar niet met echt leren wat het nou was en wie er nou in de politiek zaten.
Dat komt natuurlijk ook omdat het dus gewoon zo'n systeem is waar je je niet mee identificeert.
Precies,
en dan denk je
daar
haakt je af. Ja.
Het is gewoon gelijk saai en oude mannen. Ja, dus je denkt al gelijk van daar heb ik niks te zoeken.
Dat zijn echt de enige associaties die ik heb.
Een van mijn leraren, mijn geschiedenisleraar, die zei vroeger altijd, Nidia, jij gaat de eerste vrouwelijk premier worden. En toen was ik echt zo
wat mooi.
Ja, heel lief overigens. Heel lief.
Hell no.
Maar ik was echt zo van hell no, want ik ga niet in die saaie mannenwereld rondlopen. Wat moet ik daar nou met mijn eigen flamboyant?
Ja, nou, jij hoort haar wel... thuis niet. Jij breekt de system.
Nou ja, dat is dus wel. Dat is heel goed dat dat gebeurt.
Nou, dat is wel heel leuk aan het werk wat wij doen. Inmiddels ken ik zoveel leuke politici. En die zijn gewoon echt niet zichtbaar. Weet je, dat is weer dat probleem van die lijsttrekkers. Maar ze zijn er echt wel. Dus het wordt ook steeds leuker hoe meer je daarover weet. Maar dat is echt, ja, voor mij heeft persoonlijk contact echt het verschil gemaakt. Dus ik zou zeggen, ga vooral een keertje gewoon kijken of inspreken bij de gemeenteraad. Of weet ik veel, stuur een raadslid die op een leuk onderwerp zit, een kopje koffie van, goh, heb je misschien tijd om een keer af te spreken? Vinden ze vaak hartstikke leuk, zeker in een kleine gemeente.
Echt? Wacht eventjes.
Ja, serieus, maar dan gewoon.
Dan bel je ze.
Ja, vaak en staan en telefoonnummers en e-mailadressen.
Maar waar praat je dan over?
Nou ja, stel, jullie werken in de media, toch? Mag ik dat zo zeggen?
Ja, nou, ja, ja.
Dan zoek je gewoon een gemeenteraadslid die misschien ook in de media heeft gewerkt, of die je interessant vindt, of weet ik veel. Zoek iets wat bij jou persoonlijk klopt, waarbij je misschien ook nog kan zeggen, goh, ik ben hier en hier tegenaan gelopen. Kunnen we het er daar een keertje over hebben?
Wow.
Gewoon
een wereld
proberen.
Voor me open. Dus dat kan je gewoon doen.
Ja.
Maar dit moeten mensen... Ja, dit weten
dat
mensen
weten nu. De
mensen weten dit niet. Maar het is goed dat de mensen dit weten. Het voelt gewoon een beetje net zoals als je...
Kijk, als je gelijk Khadija Ariep wil spreken, wordt het wat lastiger.
Ja, tuurlijk.
Maar gewoon meer benaderbare... gemeenteraadsleden.
Ja. Ja, okay. Ja, politici kennen scheelt echt enorm.
Ik ben helemaal...
ik heb nog wel een vraag. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten.
Ja,
want
tuurlijk,
de eerste verkiezingen, dus 2 jaar geleden.
Ja, klopt.
Daar
2017.
Ging het al heel hard, toch?
Ja.
En dat was voor de grote verkiezingen, toch?
De echte, zoals ik het dan denk.
Zeg maar die ik de echte vind. Ja. En dan nu is het soort van, oh ja,
we
water.
We gaan het zo nog wel even over de provincie en het water. ja, klopt. Resultaten. Die eerste verkiezingen werden er 3 extra vrouwen de Tweede Kamer ingestemd. Via dus die voorkeurstemmen, dus stemmers die lager op de lijst hebben gestemd. Waaronder Lilianne Ploemen, dus ik durf niet echt credit voor haar te nemen. Want dat is natuurlijk gewoon een soort van politieke celebrity in de vrouwensector. Maar goed, dus 2 wel grotendeels mede dankzij ons. Heel erg leuk. En dat was gelijk ook, dat je... Ja,
maar
3, het lijkt
even.
Misschien heel weinig op de 150, maar dit was echt nog nooit gebeurd. Dus...
ik vind het supergoed. Ik vind het supergoed. Maar oké, je zegt dat Lilianne Ploemen, dat hij dus eigenlijk laag op de lijst.
Klopt, zij stond op nummer 10, als ik het me goed herinner.
Want wat ik dus altijd terugkrijg, vooral van mannen, is de volgorde van de lijst is is kwalitatief, zeg maar. Dus de mensen lager
nee,
op.
Nee, is echt
die...
onzin.
Nou, dit vind ik dus heel bizar wat je dus nu zegt.
Nee, dat is echt onzin.
Ja, want dat blijkt dan nu wel weer.
Maar
als zij zo laag
dus
staat.
De mannen de beste.
Ja, of het is gewoon random. Ja,
nee,
niet compleet
ik heb er
random,
heel veel partijen. Ik zie dit proces heel veel gebeuren bij partijen. En weet je, dit heeft ermee te maken dat niet 1 iemand de beste is. Partijen kiezen altijd voor hun top 10 ongeveer echt een mooie mix van mensen die elkaar aanvullen. Dus dit zijn altijd mensen met verschillende expertisegebieden, met verschillende leeftijden en achtergronden.
Maar die top 10 willen zij ook op die manier eigenlijk erin hebben?
Precies.
Of niet?
Jawel. En dat lukt natuurlijk de meeste partijen niet. Dus daarom focussen kleinere partijen zich heel erg bijvoorbeeld op de top 3 of de top 5.
Ja.
Maar ja, ik denk dat de PvdA destijds nog hoopte dat ze die 10 zetels gingen halen. En dan ga je gewoon kijken naar een mooie mix.
Ah, oké.
Oké, maar zij 3. Ja, dus 3 vrouwen in de Tweede Kamer door stem op vrouw, hoogstwaarschijnlijk. En vorig jaar was er...
Gemeenteraadsverkiezingen, klopt. Ja.
Het zijn niet de echte verkiezingen en dan ben ik het alweer kwijt.
Stiekem ook best belangrijk. En het is heel lastig om daarbij onderzoek te doen, want het is godschuwelijk veel werk. Er zijn 380 gemeenten. Maar we weten van de 75 grootste gemeenten... Nee, sorry, van de 70 grootste gemeenten weten we dat er meer dan 75 vrouwen met voorkeurstemmen zijn verkozen.
Ja, dus dat is
dus kan je nagaan van 380 gemeenten. Dat moeten er honderden zijn.
Ja.
We hebben gewoon niet de man- en vrouwkracht om het goed te onderzoeken.
Ja.
Maar superveel.
Wat
echt
dus
superveel.
Laat zien, mensen willen dit ook.
Heel erg.
Dus dan kunnen wel al die mannen tegen mij zeggen van kwaliteit, la la la. Maar hieruit blijkt ook gewoon dat er dit willen mensen.
Ja,
en je hoeft in. Daarom, wij focussen ons ook helemaal niet op mensen overtuigen. Als jij gaat zeuren over kwaliteit, prima. We geven 1 keer een goed onderbouwd antwoord. Maar daarna is het al klaar. Want er zijn genoeg mensen die wel slim willen stemmen. En als je die bereikt, doe je eigenlijk al het werk wat nodig is.
Ja.
Helemaal top. Helemaal top. Ik zei helemaal top.
Maar de Provinciale Staten. Ja. Nog even over die Provinciale. Kan je daar ietsje meer over uitleggen?
Ja, maar please. Oké, ik ga even proberen niet te droog te maken, want het is oprecht best belangrijk. Oké, dus die Provinciale Staten is eigenlijk de gemeenteraad, maar dan van je provincie. Ze zijn het provinciebestuur en het bestaat omdat er eigenlijk issues zijn die te groot zijn voor een gemeente en te klein voor landelijke politiek. Zoals de aanleg van een nieuwe snelweg die door meerdere gemeenten heen gaat. Of Schiphol die meerdere gemeenten aangaat. Of natuurgebieden, maar ook bijvoorbeeld cultureel erfgoed. Dat vind ik zelf wel interessant. De provincie bepaalt wat wel en geen cultureel erfgoed wordt. Het is weer zo'n dingetje met diversiteit in de politiek. Als je een groep oude witte mannen laat besluiten wat cultureel erfgoed is,
krijg je andere dingen.
Krijg je hele andere dingen dan wanneer daar een gemengde groep zit. Dus stiekem hartstikke belangrijk. En bijvoorbeeld ook windmolens, duurzame energie in de provincie. Dat is allemaal. Nou ja, nu is
je
klimaat
al,
natuurlijk een hot topic.
Kijk, als jij het uitlegt, dan denk ik. Okay, nou,
als je
ik
geeft
om
het klimaat, moet je echt niet gaan zitten wachten op de Tweede Kamer. Dan is provincie echt veel directer van invloed. Echt.
En, en de waterschappen?
Ja, waterschappen is echt een raar orgaan.
Ik kan me dus nog herinneren dat een paar jaar geleden een collega van mij zei, ja, ik heb maar gewoon op iemand gestemd en er zat een soort van iets in zijn achternaam wat associaties opwekte met water en ik dacht gewoon eentjes en toen heeft hij daarop gestemd. En dat is zeg maar ook hoe ik een beetje ga.
Ja, precies. Ja, een van de lijsttrekkers in mijn waterschapsregio heet bijvoorbeeld Van de Kraan van de achternaam. Dat vind ik dan heel grappig. Maar goed, dat is geen reden om op diegene te stemmen. De waterschap gaat over schoon water en waterpeil. Maar daar horen bijvoorbeeld dingen bij zoals microplastic, landbouw, de dijken. Ik wil gewoon zorgen dat Nederland niet overstroomt. En eigenlijk waar je naar op moet letten als je gaat stemmen is wat partijen zeggen over innovatie. Water is natuurlijk iets waar Nederland heel goed in is, waterbeheer. En eigenlijk de politieke vraag die onder de waterschappen hangt bij het stemmen is, gaan we nou heel erg snel innoveren met dat water en gaan wij dat als politiek dan bekostigen? Of moet het bedrijfsleven dat doen? Dus dat is eigenlijk de grootste kwestie. Dus waar een VVD zegt, nee, we gaan heel erg met het bedrijfsleven werken en zij moeten de innovatie trekken, zegt de PvdA juist veel meer nee. Wij moeten samenwerken met boeren, met lokale partijen, met weet ik het wat. En die innovatie zelf gaan doen, want het gaat anders niet snel genoeg. Dus het is, het is best wel het is een hele technische functie. Iedereen die in het waterschap werkt, heeft ook echt verstand als het goed is van water, peil en veen. En
maar het is, dacht ik ook, ik vind het dus raar dat je erop mag stemmen, omdat ik dus het idee heb van, maar die mensen die moeten dat gewoon weten. En wat moeten,
maar er zijn dus wel politieke keuzes.
Ja, daar zitten dus wel verschillen in.
En dat representatiedingetje daar, ik leg het meestal aan de hand uit van microplastic. Ik vertel hier de laatste tijd vaker over. En ik liet laatst bijvoorbeeld eerst de mannen zeggen waar ze aan moesten denken bij microplastic. En toen kreeg je antwoorden als kleding, God, wat zei iedereen ook weer? Nou ja, in ieder geval, je kreeg een aantal antwoorden over plastic.
Spul in scrub.
En wij denken allemaal
inderdaad
aan cosmetica.
Ja. Nou ja, en daarna de vrouwen. En toen kwam er maandverband, luiers, glitters. En ik bedoel, dit is natuurlijk super cliché en gendered. Maar het is wel, het geeft gewoon aan dat je ook bij dingen zoals water ook een vrouwelijk perspectief nodig hebt. Ja. Omdat je gewoon elkaar aanvult. Niet omdat vrouwen of mannen beter zijn, maar je moet gewoon al die dingen betrekken als je schoon water wil hebben.
Dus dat de is beste het kandidaat zijn is gewoon. Nou ja, je hebt niet een beste kandidaat. Je hebt,
je hebt
een
elkaar
beste
nodig.
Groep.
Precies.
Ja.
Het is een beste groep en daarvan moet altijd, dat moet een representatie zijn van allerlei verschillende mensen.
Ja.
Nou, ik heb veel geleerd. En je zei net ook, liet je vallen dat er dus een stemwijzer is voor de waterschappen. Zeg ik waterschappen?
Ja, in mijn regio wel.
Oké, dat verschilt. Maar dat kunnen we googlen.
Lydia, kijk eventjes op.
Ik keek op mijn stembiljet, hoe het ook weer heet.
Ja, er staat op je stembiljet staat inderdaad welke regio je stemt. Dus google even die regio en hopelijk hebben ze dan een stemhulp voor je.
Ja.
Want het is echt, nou, dat is ook nog wel een dingetje. De overheid heeft hele slechte data eigenlijk beschikbaar over waar we nou op stemmen. Die landelijke stemwijzers zijn alleen maar van de grote partijen. Dus al die lokale partijen zitten er niet in. Nou ja, het is heel moeilijk om te vinden op welke partijen je überhaupt gaat stemmen. Dat staat voor heel veel plekken eigenlijk pas op het stembiljet. Dus het is echt, er is nog wel heel veel te winnen aan overheidstransparantie over verkiezingen.
Ja. Saai en de saaie informatie en slechte informatie.
Maar goed nieuws.
Oh jee.
Als je naar stemofeenvrouw.com /stemtip gaat en even naar beneden scrolt, dan vind je daar en de meest recente peilingen en linkjes naar welke partijen en welke kandidaten er allemaal in jouw regio zijn. Zowel voor de provincie als het waterschap.
Oké. Ja. En dan nog even heel kort voor, gewoon even ter uitleg. We staan voor dat stembiljet. Nee, wacht, dan ben je te laat. Want je moet daarvoor al onderzoek doen.
Liefst wel, ja.
Ja, want hoe werkt het precies? 1, je moet gaan kiezen op welke partij je wil gaan stemmen.
Ja.
2, je pakt de lijst erbij.
Precies.
En die kan ik gewoon online vinden. Ja, waar vinden.
Kan ik die lijst? Ik zie die lijst altijd voor het eerst in het in dat hokje.
Nee,
ja.
Ik kan je
dan moet je dus even naar stemopenvrouw.com/stemtip. En dan hebben we echt van alle regio's van waterschap en provincie doorlinken naar wie er dus welke partijen je kan kiezen en welke kandidaten per partij. Het is echt super handig. Via de Open State Foundation. Zij proberen de overheid transparanter te maken. En zij hebben al die data verzameld.
Ik denk echt dat dit mijn eerste jaar wordt dat ik eens een keertje maar ga verdiepen in. Ja. Ja.
Maar dan,
het is een
dus
beetje
rot werk,
maar ja, het is wel belangrijk. Dus gewoon even doen.
Ja, dan is dus belangrijk dat je, want je wil dus strategisch stemmen. Dus het heeft geen zin om de tweede van, als de tweede een vrouw is of de eerste is, heeft eigenlijk niet zoveel zin, want die gaat er sowieso in. Dus dan moet je strategisch gaan stemmen. En dat, daar word ik alweer zenuwachtig. Want dan denk ik,
welke
ik,
moet je dan nemen?
Ja. Nou ja, bij het waterschap zou ik ons advies vooral in de, hoe zeg je dat, in de wind gooien. Want bijna alle partijen zijn dan klein.
Okay.
Laat je trouwens bij de waterschap niet voor de gek houden door de partijnamen. Er zijn namelijk heel veel lokale partijen die de naam aannemen van een grote landelijke partij. Zoals in mijn regio heb je de Socialistische Waterschapsvereniging. Waarvan heel veel mensen denken, oh, dat hoort vast bij de SP.
Ja.
Maar die oprichter is een vastgoedman die helemaal niet socialistisch is.
Zo slim.
Zo misleidend.
Super misleidend. Dus je moet echt even goed opletten. Niet bijvoorbeeld de Groene heb je ook, ik geloof in de provincie of misschien ook in het waterschap, is niet gelieerd aan GroenLinks. Nee. Dus als je op GroenLinks wil stemmen, stem niet op de Groene. Weet je? Dus je moet echt even opletten.
Ja. Ja.
Ik zit hier de hele tijd gewoon heel kwaad te kijken.
Ja, irritant, hè?
Dus
ja,
bij de waterschap moet je redelijk hoog bij de vrouwen blijven, want dat zijn klein. Maar bij de
Provinciale Staten kan je inderdaad gewoon naar de peilingen gaan. Ja. Tenzij je op een partij wil stemmen die niet in de peilingwijzers staan.
Ja,
dan kan je ervan uitgaan dat ze klein zijn. Dus dan kan je gewoon op een hoge vrouw stemmen.
Okay.
Ja.
Nou, dat is denk ik dan wel duidelijk.
Nou, mensen dus niet echt 1 minuut voordat je gaat stemmen eventjes gaan kijken. Maar gewoon even de dag van tevoren even een half uurtje nemen en precies. Eventjes onderzoek doen.
Ja, en vorige keer ben ik dat dankzij Stem op een Vrouw ook gaan doen. Bij de
was
Tweede
goed.
Kamer, bij jullie allereerste campagne.
Voor de echte
en dat was voor de echte. Dat was vet leuk. Want dan leer je opeens iets over die mensen. Je voelt je veel meer betrokken. Ja. Het is echt een aanrader. Het is een heel uitje.
Ja. Ja, en als diegene dan verkozen wordt, dan is het ook echt...
Dan voel je je voelt je verbonden dan met iemand. Dus dat is leuk.
Nou, laat dat dan ook degene zijn met wie een keer koffie gaat drinken.
Nou ja, oh my god.
Die gaan we bellen.
Want dat kan gewoon.
Ja, en dan zeg je, ik heb op jou gestemd. You're welcome.
Nu gaan we koffie drinken. Ja. Beter maak je tijd voor me vrij.
Precies.
Dankjewel, Devika.
Het is tijd voor onze Damn Honey No en Yes rubriek. Nidia, het was een dramatische week.
Ja.
Laat ons huilen.
Het was echt deze week. Er waren heel veel dingen waar ik verdrietig van werd. En we hebben natuurlijk eerder de Damn Honey No carousel gedaan met een gezellig muziekje eronder. Maar dit was echt heel erg. Dus ik ga eerst even een paar dingen noemen en dan uitgebreid uitleggen waar ik dan even... langer mijn verhaal over kwijt wil. Nou, sowieso die Italiaanse rechters... die besloten dat een vrouw te mannelijk was om verkracht te worden. Dus dat ze ook niet aantrekkelijk genoeg was. Nou, echt...
verschrikkelijk.
Ja. Hoe dan? Maar oké, dat was één. Dan had je nog transgender mensen die vanaf volgende maand... geweerd worden uit het Amerikaanse leger... omdat ze volgens Trump een negatieve bijdrage leveren. Toen kwam Urk, waar een Nederlands-Marokkaans gezin belaagd werd door 100 man, waarbij de moeder van het gezin naar het ziekenhuis moest. Zij was gewond. Nou, dat is al aan zich echt walgelijk, doodeng, alles. Maar de reactie van de media hierop, die was zo bizar, want die was er niet echt. Er zijn ongeregeldheden.
Ja, ruzie tussen jongeren.
Ik moest erop googelen wat er gebeurd was. Terwijl
een ruzietje.
Ja.
Het werd gewoon totaal aan de kant geschoven alsof er niks aan de hand was. Terwijl het echt zo creepy is wat hier gebeurt. En waar blijft iedereen? Waar komen nu de Ruttes met, wat heeft hij toen gezegd? Spierballen, slazen, ik wil ze op hun bek slaan. Nou, dat soort dingen heeft hij ooit eerder gezegd. Maar nu blijft hij gewoon stil. Bizar. En toen vanochtend werd ik wakker en was mijn hele timeline Christchurch vanwege de aanslagen. Wat ook echt, ook geen woorden voor. Dus echt gewoon een hele heftige week denk ik voor veel mensen.
Mm-hmm.
Maar waar ik eigenlijk over wilde vertellen is iets heel anders. En dat gaat namelijk over Invisibilia. En Invisibilia is een van mijn favoriete podcasts. En het wordt gemaakt door de Amerikaanse publieke radio. En hun laatste aflevering heet The Fifth Vital Sign. En die gooiden ze online op Internationale Vrouwendag. Dus ze deden ook nog een beetje zo van, jee, het is Internationale Vrouwendag. Kijk ons dit vette verhaal over vrouwen pluggen. Nou, om het goed uit te leggen, moet ik eerst iets anders vertellen. Het is een heel lang verhaal. Als je vragen hebt, stel vooral vragen. De Women's March, daar sprak Annika Mel. En Annika Mel die is blogger, ze is illustrator, ze maakt strips en ze is ook chronisch ziek. En tijdens de Women's March heeft zij gesproken, omdat zij een stem wilde geven aan al die mensen die door ziekte of door mentale of fysieke beperking niet fysiek mee kunnen doen aan zo'n march. En haar speech heeft mij echt ontzettend geraakt. Volgens mij ons mij allemaal wel.
Ja, dat was heel mooi.
Ja, producer Daniel die moest een traantje wegpinken, terwijl die man zelfs bij Titanic het droog houdt. Dus dat zegt iets.
Goed
ik
gedaan,
ik stond echt met volle tranen volop. Want wat zij aankaarten is dat ze sick and tired, want dat is in het Engels, zei ze, van al die mensen, dokters die zeggen dat haar pijn in haar hoofd zit, dat het stress is, dat ze minder hysterisch moet doen. Dat zijn dingen die haar continu op keer verteld worden, terwijl zij gewoon doodziek is. Mm-hmm. Ze heeft ontzettend veel pijn en dat wordt gewoon niet serieus genomen. En ze zei ook, ik ben sick and tired dat er geen safe space is om te praten over mijn symptomen. Want er elke keer zijn er dus doktoren die het wegpraten, die het onzin vinden. En ze vertelde dat niet zieke mensen eigenlijk alleen maar naar mensen willen luisteren die ziek zijn of een disability hebben. Op het moment dat ze vertellen over hoe zielig ze zijn. Of als er een soort miraculeuze oplossing van de ziekte is.
Een soort inspirerend feel-good verhaal.
Ja, dat is eigenlijk de enige reden waarom mensen graag luisteren. Nou, dan terug naar de fifth vital sign van Invisibilia. Dat ging namelijk over Devon. En Devon is een meisje van 16 met onverklaarbare pijn. En van de ene op de andere dag heeft zij zoveel pijn dat ze eigenlijk niks meer kan. Dus het begint in haar heup, geloof ik. En het breidt zich uit naar haar hele lichaam. En haar moeder zegt ook, vroeger was ze een danseres en oh zo veel vrienden. En nu heeft ze alleen nog maar zieke vriendinnen en haar hele identiteit is ziek zijn. En helemaal op het begin dacht ik, oh wat goed, een aflevering over dit onderwerp. Want dit is een onderwerp wat niet genoeg besproken wordt. Er moet meer aandacht naartoe. Maar heel snel draaide dat om, dat ik dacht, hè, die moeder die zegt dat ze het niet oké vindt dat die dochter zieke vriendinnen heeft. Dat vond
ik al heel raar.
Vallend.
Wat gebeurt hier? Nou, dan komt er vervolgens een therapie waar Devon aan mee gaat doen. En wat ze daar doen is het volgende.
Devon starts out fine, but about 30 seconds in, she starts having an asthma attack. Her breath gets more and more labored. Until she's gasping, struggling to get the air she needs.
10 seconds, you got it, Devon. Push, girl, push yourself. Come on, girl. Breathing, remember.
Good. This might be an inhaler moment.
Devon wants her inhaler, but the therapist tells her that actually this isn't an inhaler moment. Inhalers are medicine and therefore discouraged. The therapist tells Devon to just walk around the gym and calm herself down. Devon does take a lap, then she does timed frog hops around the gym, after which she realizes that her nose is bleeding.
Your nose is bleeding?
Yeah, it happens sometimes, but not often. It's not very bad right now.
Okay, let's get it right and let's get going. Oh.
The physical therapist can see Devon's nose, but everything in her manner suggests she doesn't think it merits attention.
Sometimes if we have to, we'll just put some tissue up there and just keep moving, you know?
Yeah.
Okay. We don't want it to get in our way. We're just moving on. Let's go ahead and get in a square for this.
Ja,
oh my god.
Ja, deze therapie. Je zit letterlijk, in mijn ogen, je zit letterlijk te luisteren naar marteling. Want wat ze dus doen in deze therapie is meisjes die dus dit soort onverklaarbare pijn hebben, nog meer pijn geven. Dat doen ze dus door fysiek zware opdrachten. Bijvoorbeeld heel veel baantjes zwemmen en jezelf elke keer op moeten drukken uit zwembad en er weer in en er weer uit en er weer in. Dat is met het idee. Dat is de dokter die claimt dat die dit bedacht heeft. Van, nou, vroeger was pijn geen vital sign. Dus het was niet een teken van, er is iets aan de hand. En toen op een gegeven moment is die schaal bedacht. Dus als je nu naar het ziekenhuis gaat, dan vragen ze op een schaal van 1 tot 10, hoeveel pijn heb je? En door aandacht te besteden aan de pijn, maken we de pijn groter, zegt deze dokter. En door dus heel veel pijn te geven, heeft hij het idee van, en vervolgens die pijn niet te erkennen. Dus dat is ook wat die dokter doet hier in dit voorbeeldje. Ze zegt, nee, we willen niet over je nosebleeding praten, want dat zit alleen maar in onze weg. Ik ga je niet je inhaler geven, want we doen niet aan medicijnen. Daardoor hopen ze dus dat je dan de pijn een soort van, ja, weg, dat je het wegdenkt of zo.
What the fuck?
En de dokter zegt dat jongen en meiden hun emoties niet meer kunnen benoemen.
Wauw, wat heftig.
When you're unable to name and think about your emotions and don't have the tools to diffuse them, whatever stress you experience is directed at and absorbed by the body. That's an important part of the problem with these girls, Dr. Wallace says. They're not in touch with their feelings. They just plaster on what the program calls an I'm fine face. So their nervous systems go haywire because they don't have the incredibly sophisticated emotional skills that they need to manage in an increasingly stressful world.
Wat? Ja, en het is dus ook. Het gaat dus specifiek over meisjes. Hè? Dat is zo typisch weer dat meisjes niet de sophisticated emotional skills hebben om met de stress van tegenwoordig om te gaan. Nou, de aflevering eindigt met de journalist die vertelt dat ze een filmpje ziet van Devon waarin ze weer aan het dansen is. She dances out her pain en oh, 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 wat is het prachtig. Nou, dat is het happy ending waar Annika dus ook over vertelt in haar speech. En ze laat tussen neus en lippen door weten dat er ook dagen zijn waarop ze helemaal niet kan dansen, maar daar gaat ze verder niet op in. Het is een van mijn favoriete. Het was een van mijn favoriete podcasts. Ik voelde me zo verraden en ik was echt boos. Ik heb een hele lange boze brief naar Invisibilia gestuurd.
Ja.
En ik heb de speech van Annika toegevoegd. Ik zal hem ook even in de show notes zetten. Ik heb nog geen reactie gehad. Ik weet niet of ze het gaan sturen, maar het is op zoveel vlakken fout. Je luistert naar marteling. Je gaat goed praten dat het in iemands hoofd zou zitten, terwijl het extreme pijn is. We moeten die pijn juist erkennen. We moeten het daarover hebben. We moeten kijken naar oplossingen. Niks
ze geeft notabene aan een inhaler moment. Ik bedoel, hoezo weten jonge vrouwen niet wat ze nodig hebben?
Echt vreselijk. En iemand op Twitter die maakt een hele scherpe comment van NPR, dus die public radio. Die zou nooit een aflevering gemaakt hebben over zo'n programma waar je dan homoseksualiteit kan genezen. Wat dus ook in Amerika gebeurt.
Mm-hmm.
En dat is ook wat ze hier doen. Ze erkennen de pijn niet. Ze erkennen niet dat het iets is wat bestaat. Ze zeggen het in je hoofd. En ze maken er een hele aflevering onder met fijne muziekjes en... Echt op het eind, ik kon die hele stem niet meer aanhoren. Ik werd helemaal echt... Nou ja.
Niet om een een of ander. Maar ik denk dat dit een...
Tof sausje.
Is.
Het is een tof sausje. Ja.
Dit
klopt.
Is echt, dan wordt het neergezet op Internationale Vrouwendag als een sterke, empowering aflevering. En dan ga jij deze hel zitten vertellen. Sorry, maar dat is gewoon een tof laagje over een kutboodschap.
Ja,
ja.
Nou, het was een lang verhaal, maar ik was gewoon heel boos. Ga vooral allemaal Annika's speech lezen en Marilot. Ja. Tell money, yes!
Oké, ik kom even met goed nieuws. Het was namelijk een goede maand voor maandverband.
Oh god.
Ja. Gooi je er ook even zot in. Ik heb deze week de Netflix documentaire Period End of Sentence gezien. En ik kan geen fragment laten horen, want het is allemaal in... ik weet niet welke taal ze in India spreken. India's?
Ja, heel veel verschillende talen.
Ja. Nou, in ieder geval onverstaanbaar voor ons. Maar het is echt... ik vond het zo heerlijk om ernaar te kijken van begin tot eind. Het gaat over een klein dorpje, ongeveer 60 kilometer van New Delhi. En daar wordt in samenwerking met volgens mij, op initiatief van een groep Amerikaanse scholieren en een liefdadigheidsinstelling in India, wordt er in dat dorp een maandverbandfabriekje neergezet. En het is dus in dat dorpje, en sowieso denk ik in heel India volgens mij, een groot taboe om te praten over menstruatie.
Mm.
En het lastige daar is want je ziet dus ook in de documentaire wordt de vraag gesteld aan mannen en vrouwen uit het dorp, wat is menstruatie? En dan hoor je die man, zoals een van die mannen zeggen... Ja, het is een ziekte en ik geloof dat vooral veel vrouwen daardoor getroffen worden.
En sowieso,
de vrouwen daar giechelen. Er wordt dus niet over gepraat, het is enorm taboe. En het lastige is daar dus dat vrouwen gebruiken katoenen doeken om hun bloed op te vangen. En dat lekt door. En dat is dus dat is enorm beperkend, want er is dus schaamte. En ze zijn dus bang dat ze doorlekken en daardoor gaan die meisjes... gaan veel meisjes niet naar school bijvoorbeeld. Ja, maar ook precies. Vrouwen kunnen heel veel dingen niet doen. Dus er wordt... Er wordt niet over gepraat. En nu staat daar dus een maandverbandfabriekje. En dat, is, zeg maar, dat klinkt dus heel schattig, maar het is ook gigantisch. Het betekent zoveel in de vrijheid van die vrouwen. En ik zat op het eind bijna te huilen, omdat je dan een van die vrouwen hoort praten over haar dromen. En opeens, zeg maar, zij wil dan naar de stad en ze wil politieagent worden. En opeens is dat mogelijk. Dat is zo heerlijk. Nou, ga het kijken in ieder geval.
Het heeft een Oscar gewonnen.
Daardoor is volgens mij is er nog meer gebeurd in dat dorp. Waardoor er nog beter over gepraat wordt. Het is allemaal helemaal leuk. En wat ook nog, even kijken, gisteren in het nieuws kwam, is dat dit soort menstruatieperikelen vinden niet alleen plaats in landen als India, maar ook in Engeland. Daar heb je een begrip wat period poverty heet. En dat is het verschijnsel dat schoolgaande meisjes, 1 op de 10 geloof ik, tussen de 14 en 21 jaar, hebben geen geld voor maandverband of tampons. En het gevolg daarvan is, en ook daar heerst een enorm taboe op menstruatie en wordt er niet over gepraat. Ik bedoel, dat is hier natuurlijk ook. Het gevolg daarvan is dat ook daar meisjes niet naar school gaan. Omdat ze dus geen geld hebben voor hygiëneproducten. Mm. Maar vanaf nu zijn maandverband en tampons dus gratis. Die worden verstrekt op scholen.
Dat vind ik echt.
Top. Ja,
dus heel super. Goed nieuws.
Kijk die documentaire en jee voor Engeland.
Inderdaad. Wauw. Nou, dat was een mooie afsluiter. Dan was dit dan weer, hè?
Ja, ik denk het ook.
Nou,
boel. Devika, bedankt.
Ja, ja. Heel leuk. Volg Devika vooral op Twitter. @Devika Gauri.
Gauri. Ja,
Gauri.
Gauri. Ja. Dat is Gauri.
Ja, en natuurlijk...
Hetzelfde op Instagram.
Ja, precies. Op Instagram zit je ook zo. En natuurlijk...
Stem op een vrouw. Dat is @stemopeenvrouw. Of neem een kijkje op stemopeenvrouw.com. Als je alle feiten nog eens rustig wil teruglezen. En als je bijvoorbeeld... alles wat Devika net heeft verteld wil lezen.
Dan nog even wat anders. Ik heb op het begin van de aflevering al een kleine referentie naar gemaakt. De volgende aflevering van Demonie de Podcast nemen we live op vanaf het Oorzakenfestival in de Brakkegrond in Amsterdam.
En je kunt er gratis bij zijn als je wilt om 10 uur op zaterdag 30 maart. Dus wel even vroeg opstaan.
Ja, drinken we gezellig samen een kop koffie. Dan weer over op de orde van de dag. Lieve Nina, lieve Lara, dank voor jullie mega lieve berichtjes met leuke vragen. Zet hem op met het activisme en laat je niet gek maken door het gezwam van zo'n Floris.
En bedankt man achter de knoppen Daniel van de Poppen en bedankt muziekmeneer Lucas de Gier.
Laat van je horen via ons Instagram account @damhoneyhetboek of stuur mail naar info@damhoney.nl.
Recensies vinden we trouwens ook fantastisch.
Neem bijvoorbeeld de laatste iTunes recensie van Kim92. Leuk om naar te luisteren, maar ook goed. Ze zijn mijn geestelijke sportschool waarmee ik mijn bekrompen brein train om te groeien. Thanks for that, girls.
Je kunt ons bijna niet blijer maken. Dus like, rate, recenseer ons kapot. In positieve zin dan.
Of doe een donatie via patreon.com/damhoney.
Ja of niet, want zelf weten. Tot over 2 weken, lieve mensen. Dan kun je weer luisteren naar onze zoetgevoiste stem.
Da.
Da.